Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Psalm 74 en daarvan het 19e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen nu Genesis 3, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nor die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult den dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u den kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aandrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hen aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaarts, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Gemeente aan de beurt is artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel dat willen wij eerst aan u voorlezen van de wederoprichting des gevallen mensen. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit artikel de wederoprichting van de gevallen mens. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de verbreking van het werkverbond. In de tweede plaats letten we op de uitvoering van het verbond der verlossing. En in de derde plaats letten we op de openbaring van het genadeverbond. De wederoprichting van de gevallen mens. En dan drie gedachten. Misschien een klein beetje gevaarlijk en gewaagd om deze drie gedachten vanmiddag te noemen, want nu zou u kunnen denken dat wij daarmee willen zeggen dat er drie verbonden zijn als het gaat over de eeuwige staat van de mens. En ik hoop dat u duidelijk is dat wij twee verbonden leren, namelijk het werkverbond en het genadeverbond. En dat er voor ons geen wezenlijk onderscheid is tussen het verbond der verlossing en het genadeverbond. Beide verbonden zijn in die zin één, dat beide staan onder de beheersing van de verkiezing. En dat zowel als het gaat over het verbond der verlossing en het verbond der genade, Christus het hoofd is van het verbond. En daarom de vraag, waarom maken wij toch enig onderscheid in de punten? Wel, in onze eerste gedachte gaat het om de verbreking van het werkverbond. Dat mag duidelijk zijn, en alle gevolgen die daaruit voortvloeien, namelijk de diepe ellendestaat van de mens. Maar dan in onze tweede gedachte, in het midden van dit artikel, gemeente, daar zien wij dat de Heere zichzelf begeven heeft om die gevallen mens te zoeken. En de vraag is, jongens en meisjes, hoe kan dat? Hoe kan de Heere met zondaren gemeenschap hebben? Hoe kan de Heere een gevallen mens opzoeken? Nou, dat had ook nooit gekund als er geen verbond der verlossing was geweest in de stilte der eeuwigheid. En daarom wat hier gebeurt, dat vloeit voort uit het verbond der verlossing, waar de Heere Jezus Christus Adam en Eva al van eeuwigheid vertegenwoordigd heeft. En als de Heere Adam roept, dan heeft hij nog geen enkel besef van het genadeverbond. Dat wordt hem bekendgemaakt. En dat ligt in die woorden dat de Heere hem heeft getroost. En daarom onze derde gedachte, de openbaring van het genadeverbond. Gemeente, na het artikel over de eeuwige verkiezing mag vanmiddag het artikel aan de beurt zijn over de wederoprichting van de gevallen mens. En de wederoprichting van de gevallen mens heeft alles te maken met het genadeverbond. Ik hoop dat dat duidelijk mag worden gedurende de preek in deze middag. Wij geloven dat onze goede God, jongens en meisjes, weer zegt Guido de Bre, onze goede God. Weten jullie dat dat ook bij artikel 13 zo was? Dat artikel ging over Gods voorzienigheid, dat de Heere alles bestuurt en regeert. En daarin heeft Guido de Bret de goedheid van de Heere gezien. Maar veel meer nog schittert die goedheid van God in de wederoprichting van de gevallen mens. Want gemeente, die mens die kon zichzelf niet meer oprichten. Die zou zichzelf ook niet meer oprichten. Wij hebben ons van God losgescheurd om nooit meer tot hem terug te keren. En de Heere had de mens rechtvaardig verloren kunnen laten gaan. En waarom doet de Heere dat niet? Waarom zoekt de Heere gevallen mensenkinderen op? Ja, dat is de onuitsprekelijke goedheid van God. En daarom zeer gepast dat dit artikel zo begint. Wij geloven dat onze goede God. Maar dan spreekt Guido de Bret over nog een tweede eigenschap van God. Door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Dus als het gaat over de oprichting van de gevallen mens, was niet alleen de goedheid van God, maar ook de wijsheid van God nodig. Waarom? Wel, de gerechtigheid van de Heere, jongens en meisjes, eiste de dood van Adam en Eva. De Heere had het gezegd, en dagen als gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. En de barmhartigheid van God drong aan niet op de dood van Adam en Eva, maar op hun leven. En hoe zou dat nou ooit opgelost kunnen worden? Daar is de wijsheid van God voor nodig geweest. Johannes van Vollenhoven, die overleed op 4 maart 1708, heeft daar een gedichtje over gemaakt. U zult het wel eens gehoord hebben, denk ik. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Genade vroeg om vrijgeleide. En dan komt het. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. En de rechtvaardigheid en de genade van God. Hoe dan? O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid. Hier straalt genadige verschoning. En dat genadeverbond, gemeente, dat lag van eeuwigheid al klaar. In het verbond der verlossing. Dat hoefde de Heere niet nog te gaan uitdenken. Maar die wijsheid van God had in eeuwigheid al een oplossing. Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke dood en de geestelijke dood geworpen had. Zichzelf geworpen. Dat hebben wij zelf gedaan. Dat heeft God niet gedaan, maar de val van Adam en Eva was moedwillig. De lichamelijke dood, dat is de scheiding van ziel en lichaam, dat was nog niet ingetreden bij Adam en Eva, ze leefden nog. Maar die lichamelijke dood, die zou wel komen. En de geestelijke dood, die was wel ingetreden direct na de val. Wat is de geestelijke dood? Het ontbreken van de gemeenschap met God. Je zou kunnen zeggen, de verbinding met God, die de levensbron is, was doorgesneden. Hebben wij zelf doorgesneden. Toen is de geestelijke dood ingetreden. Toen zijn wij Gods beeld kwijtgeraakt. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. We hebben onszelf in de diepe ellende geworpen. Geheel ellendig gemaakt. Met die woorden wordt eigenlijk de hele ellendestaat van de mens samengevat. Geheel ellendig gemaakt. Laten we eens luisteren naar Genesis 3, waar we lezen hoe dat in de praktijk was. Er staat in vers 7, direct na de val, toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Het was allemaal zo goed, jongens en meisjes. Het was vrede in het hart van Adam en Eva. Het was vrede met God, het was vrede met elkaar. Maar de duivel had gezegd, als je nu van die boom eet, dan zullen je ogen geopend worden. En dan zul je dingen zien die je nog nooit gezien hebt. Je zult namelijk als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En nu hebben zij van die boom gegeten. En ze zien inderdaad dingen die ze nog nooit gezien hebben. Wat ze zien, dat is de zonde. Wat ze zien, dat is de gevolgen van de zonde. Er staat dat zij gewaar werden dat ze naakt waren. Ze waren naakt en dat was geen probleem. Waarom was dat geen probleem? Omdat zij heilig waren. Ze hadden alleen maar heilige gedachten. Zij hoefden zich niet te schamen voor de Heere. Ze hoefden zich niet te schamen voor elkaar. Maar die heiligheid is nu weg. En omdat die heiligheid weg is, spreekt hun geweten. Nu ze elkaar naakt zien, zo kunnen ze niet voor God bestaan. Ziet u dat die geestelijke dood, dat het verlies van Gods beeld gelijk verschrikkelijke gevolgen hebben? De rechte verhouding tussen ziel en lichaam is geschonden. En vallen zij nou in de schuld? Zeggen zij nou wat ze eigenlijk zouden moeten zeggen? Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Was het maar waar. Want er staat in Genesis 3, zij hechten zich vijgenbomen, boombladeren samen en zij maakten zich schorten. Zij doen dit, zij doen dat. Ze zijn heel druk bezig, maar het is allemaal eigen werk. Ze proberen de gevolgen van de zonde te bedekken. Door een armzalig hulpmiddel, alsof die bladeren die grote schuld zouden kunnen bedekken. Ze zouden hun zonde moeten belijden. Maar dat doen ze niet. Zij proberen hun zonde te bedekken. Gemeente, dat maakt onze schuld voor God nog groter. Dat wij onze zonden proberen te bedekken. Proberen te verstoppen achter een godsdienstige belijdenis. De bladeren zijn in de Bijbel wel meer een beeld van de belijdenis. Je kunt prachtige bladeren hebben en toch vruchten voortbrengen die stinkende zijn. Hoe proberen wij onze zonden voor God te bedekken? Bedenk wel dat er niets is wat houdbaar zal zijn. Daar zijn Adam en Eva wel achter gekomen. Dit heeft niet geholpen. Die bladeren, die eigen bedekking, die eigen gerechtigheid, stelt helemaal niks voor. Matthew Henry zegt, zij maken de zaak niet beter, maar erger. De schande aldus bedekt, wordt nog schandelijker. Maar aldus zijn wij allen geneigd, zegt Matthew Henry. Met een verwijzing naar Job 31, vers 33, waar Job zegt, zo ik, gelijk Adam, mijn overtredingen bedekt heb, door eigen liefde mijn misdaden verbergende. Gemeente, wat zou het een zegen zijn als aan het einde van dit jaar die eigen gerechtigheid mag worden weggenomen. En als we mogen worden voor God wie wij ook werkelijk zijn. Als de zonde betaald moet worden, dan houden vijgenboombladeren geen stand. Daarom, jongens en meisjes, heeft de Heere Jezus naakt aan het kruis gehangen. Hij moest daar tot schaamte en schande zijn naaktheid tonen aan de mensenkinderen, omdat wij die spot verdiend hebben door onze onheiligheid, door onze onreinheid. Zo, en daar werden Adam en Eva door die dieren die geslacht werden in het paradijs al op gewezen, zo zou de Heere Jezus later een bedekking verwerven die wel voor God bestaan kan. En ze hoorden de stem van de Heere God. Aan de wind des daags, hoe dan ook, ze merken de tegenwoordigheid van de Heere. En dat was eerst voor hen een reden van grote blijdschap. Jongens en meisjes, ze zouden naar de Heere toegesneld zijn. Maar nu, na de zondeval, is dat een grote schrik. Ze kunnen God niet meer onder ogen komen. Ze kunnen voor de Heere niet bestaan. En wat doen ze nu? Ze verbergen zich voor het aangezicht van de Heere. Alsof je je voor de Heere verstoppen kan. Wat is dat een dwaze gedachte. En toch van nature denken wij dat allemaal. Straks op de jongste dag zal het niet anders zijn. Dan zullen de schuldenaren denken dat ze zich voor God kunnen verstoppen. Dan zullen ze roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit. Maar gemeente, wij kunnen ons voor God niet verstoppen. Het is eigenlijk dezelfde dwaasheid van een klein kind. Als een kind iets ziet waar het bang van wordt, dan slaat het de handjes voor de ogen en dan ziet dat kind het niet meer. En dan denkt dat kind, nou is het er niet meer. En zo kinderachtig zijn we ook als grote mensen bezig. Wij denken dat we onze zonde voor de Heere kunnen verbergen. Adam en Eva, daar zitten ze weggescholen in het midden van het geboomte des hofs. Nee, ze gaan niet naar God terug. Van hun kant is de breuk definitief. En van onze kant is de breuk definitief. Er is niemand, ook niet in de Gergen van Nunspeet, die naar God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. We zitten allemaal weggescholen achter onze verbergingen, menend dat het allemaal wel mee zal vallen. Gelukkig dat de Heere het daar niet bij laat zitten. We gaan naar onze tweede gedachte, de uitvoering van het verbond der verlossing. Want dan staat hier, Guido de Bres schrijft, dat God zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot. Het gaat van God uit. Het gaat niet van Adam uit, het gaat niet van Eva uit. Het gaat van God uit. Dit is een vrucht van de verkiezing. Adam en Eva waren reeds van eeuwigheid van God verkoren. Gemeente, dit is de uitvoering van het verbond der verlossing. Want hoewel zij dat niet weten, zij waren van eeuwigheid reeds in Christus begrepen. Als dat niet zo geweest was, dan had de Heere hen nooit kunnen opzoeken. Want de Heere kan met de minste van de zonde geen gemeenschap hebben. Hij kan en zal alleen die zondaren opzoeken die in Christus begrepen zijn. De bekering van Adam en Eva komt daaruit voort. Dit is trouwens de eerste bekering die in de Bijbel staat. Er wordt wel eens gevraagd, hoe bekeert God mensen? Jongens en meisjes, dat denken jullie misschien ook wel eens. Hoe gaat dat nou als God een mens bekeert? Nou, al zouden we alleen maar Genesis 3 hebben, dan weten we precies hoe God een mens bekeert. Want God bekeert nog altijd zijn volk zoals hij Adam en Eva heeft bekeerd. Dat doet hij altijd op dezelfde wijze. Hoe dan? Door te roepen, krachtdadig, inwendig. Door de zondaar voor zijn rechterstoel te dagen. Door de schuld open te leggen. en plaats te maken, ik zeg het zomaar met een paar zinnen, plaats te maken voor het werk van de Heere Jezus Christus. Nee, het is niet Adam die begint met zoeken. Het is niet Adam die zegt tegen Eva, zullen we naar de Heere terugkeren? Het is niet Eva die zegt tegen Adam, laten we opstaan en naar de Heere teruggaan. Nee, het is de Heere zelf die het initiatief neemt. Gemeente, van nature zoekt de mens niet. Van nature vraagt de mens niet. Van nature klopt de mens niet, althans niet in de ware zin van het woord. En als de Heere zou moeten wachten, en heel veel godsdienst is zo, dan zeggen mensen, ja, je moet je geschikt maken voor God. Je moet dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En als je dan genoeg geschikt bent, dan komt God. Maar jij moet de eerste stap zetten, want anders komt God nooit. Nou, als dat zo zou zijn, dan waren Adam en Eva, die waren verloren gegaan, want zij kwamen niet. Zij kwamen niet, zij vloden al bevende. Zij kropen steeds dieper en dieper in de hof. En ik zeg dit niet om u uw verantwoordelijkheid te ontnemen, maar ik zeg alleen wat de werkelijkheid is. Krachtens onze diepe val in Adam. Wij zijn onwillig om onszelf te verlossen. We willen het helemaal niet. En we zijn onmachtig om onszelf te verlossen. Als er geen genadeverbond was, dan was het voor ons allemaal voor eeuwig verloren. De Heere vindt nooit geschiktheid in de mens. Er is niemand die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt. Ik ben gevonden, zegt de Heere, van degene die naar mij niet vraagde. En tot degene die mij niet zochten, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Daar gaat die mens al bevende. Laten we opnieuw Genesis 3 er even naast leggen. Dan staat er, en God riep Adam, de Heere God riep Adam. Waar begint het mee? Met de roeping. De krachtdadige roeping die niet te weerstaan is. Een verloren schaap keert nooit terug. Een verloren mens keert nooit terug. Maar het wonder van deze belijdenis is Gods opzoekende zondaarsliefde, gemeente. Alle roem is uitgesloten. Het is God en God alleen. Alleen, jongens en meisjes, dat doet de Heere vandaag wel door zijn woord. En het is onze verantwoordelijkheid om ons te stellen onder dat woord. En te vragen of de Heere zijn Heilige Geest aan dat woord wil paren, opdat wij die roepstem mogen horen in ons hart. Want we worden allemaal geroepen. Iedereen die vanmiddag in de kerk zit, wordt geroepen. Als u de prediking hoort, dan valt u onder de uitwendige roeping. Dat is al een hele grote zegen. Die uitwendige roeping, we weten dat nog uit de Dordtse leerregels, die is wel gemeend. En het is de Heere ook aangenaam als die geroepenen zouden komen. De Heere heeft onze ondergang niet op het oog. Alleen onze hardheid is zo groot dat als de Heilige Geest er niet aan te pas komt, dan horen wij die roepstem niet. Dan verbreekt ons hart niet. Dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. Of hooguit dan gebeurt er iets onder de doornen of op de steenachtige plaatsen, maar het houdt geen stand. De Heere God riep Adam en hij zei, waar zijt gij? De Heere noemt zijn naam niet meer. Hij is als het ware zijn naam kwijtgeraakt. De Heere zegt eigenlijk maar één woord, waar zijt gij? Dat zijn in onze Nederlandse taal zijn dat drie woorden. Maar in het Hebreeuws is het maar één woord, Ayeka, zegt de Heer. Waar zijt gij? Waar ben je gebleven? Kom eens tevoorschijn. Wat moet Adam doen, jongens en meisjes? Rekenschap afleggen. Nou, dat gebeurt als de Heer in je leven komt. Wat moet je dan gaan doen? Dan moet je rekenschap afleggen. Van je zonde. Dat moeten we toch een keer doen. De mensen willen dat niet doen, maar wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Iedereen zal rekenschap afleggen. En bedenk, als je dat in je leven niet wil doen, dat je er niet aan ontkomt na dit leven. Want sterven, dat is God ontmoeten. Dan kom je voor Gods rechterstoel te staan. En Adam die komt voor zijn sterven al voor Gods rechterstoel te staan. De Heere zegt Adam, de Heere zegt waar zijt gij? En dan staat Adam. Met die vijgenboombladeren die helemaal niks voorstellen. Hij moet uit de struiken tevoorschijn komen. Kent u die persoonlijke kracht van die roeping van God? Die omkering in het leven, dat wonder van de wedergeboorte. Dan verandert er wat in je leven. Dan verandert alles in je leven, dat kan niet anders. Dan kom je uit het struikgewas, ook uit het godsdienstige struikgewas tevoorschijn. En dan zegt Adam, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Waar heeft Adam het nou over? Hij heeft er last van dat hij naakt is. Ja, maar dat is niet de zonde. Nee, de zonde is dat hij van die boom gegeten heeft, dat hij Gods gebod overtreden heeft. En waar heeft Adam het nu over? Hij heeft het over de gevolgen van de zonde. Want dat hij zich schaamt voor zijn naaktheid, dat is een gevolg van de zonde. En dat hoort ook wel bij onze ellende, de gevolgen van de zonde. En die belijden wij ook wel vaak aan de Heere, denk ik, de gevolgen van onze zonde, die ons zo zwaar vallen. Maar weet u wat de Heere wil? Dat wij onze zonde belijden. En dat doet Adam niet. Ziet u, hij wil helemaal niet verlost worden. Hij is helemaal nog niet eerlijk. Hij probeert het nog te bedekken. Nee, van de mens hoeft u echt geen verwachting te hebben. Al staan we voor Gods rechterstoel. Al schrijft de Heere zijn wet in ons hart. Dan proberen we er nog onderuit te komen. En dat laat de Heere er dan maar bij zitten. Nee, dat laat de Heere er niet bij zitten. Wat gaat de Heere dan doen, jongens en meisjes? De Heere gaat hem vragen stellen. Ontdekkende vragen, waar de Heere het antwoord al lang op weet. Maar de Heere wil hem brengen bij de zonde zelf. Hoe komt het nu dat de heiligheid weg is? Hoe komt het nu dat de rechtvaardigheid weg is? De Heere zegt tegen Adam, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hoe is dat nu gekomen? Die gevolgen, waarom heb je daar nou last van gekregen? En als Adam dan nog niks zegt, dan gaat de Heere nog een diepere vraag stellen. Dan zegt de Heere, hebt gij van die boom gegeten? Van de welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Heb je mijn gebod overtreden? De Heere gaat naar de bron. De Heere rust nooit, met eerbied gezegd, in het werk der bekering, tot hij bij de bron gekomen is, gemeente. De ellende moet ontdekt worden. Wat Adam nodig heeft en wat wij nodig hebben, zijn godskennis en zelfkennis. En die godskennis begint Adam wat te krijgen. Eerst dacht hij dat hij zich nog verbergen kon. Maar hij komt erachter dat hij zich niet kan verbergen. En die zelfkennis, die gaat de Heere openleggen door deze ontdekkende vragen te stellen. En geloof maar dat Adam daarvan geschrokken is. Nee, hier staat geen rechthebbend mens pleitend op de belofte van het genadeverbond. Er is ook zoveel godsdienst die dat zegt, je moet maar pleiten op de beloften hoor. Er zijn zoveel mooie beloften in de Bijbel, moet er maar op pleiten. Nou, Adam weet helemaal niet van een verbond. Dat gaat de Heer hem ook nog niet bekend maken. Er zal eerst een schuldbekentenis moeten zijn. Hij moet eerst buigen voor Gods rechtvaardigheid, gemeente, eer dat die moederbelofte komt. Hoe bekeert God een mens? Nou zo. Daarom zeggen wij ook, het begint niet met Jezus, nee. Het begint ook niet met het stuk der verlossing. Ja, van Gods kant wel. Want de Heere zoekt Adam op, omdat de Heere Adam wil verlossen. Maar dat heeft Adam niet door. En dat had Saulus van Tarse niet door, toen de Heere in zijn leven kwam. Dat de Heere die vraag stelde met een goede bedoeling tot zijn behoud, Adam moet gaan bekennen. Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Daar komt het voor de dag, jongens en meisjes. Ik heb gegeten. Met eerbied gezegd, daar zat de Heere op te wachten. Dat wilde de Heere uit zijn mond horen. Een schuldbekentenis. Ja, maar het is nog wel een aanvankelijke schuldbekentenis. Er zit ook nog wel een beschuldiging in. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. En we hebben gezien bij die broers van Jozef dat een mens niet zomaar ineens komt tot de volle schuldbekentenis. Nou, dat kwam Adam ook niet. Ook in het belijden van de schuld en in het aanvaarden van de straf, daar zijn trappen en maten. En nu is de Heer zo goed, gemeente, dat hij na die aanvankelijke schuldbekentenis die Adam heeft mogen doen, dat de Heere hem al begint te troosten. Naar de mate dat de ellende wordt gekend, naar die mate zal de Heere de zondaar ook troosten. Maar de Heere is nog niet klaar met Adam. Want straks verderop in dit hoofdstuk, het is ons voorgelezen, dan gaat de Heere het vonnis vellen over Adam. En dat vonnis, dat valt niet mee. Dat gaat over de dood. Wij zouden vandaag zeggen, dan trekt de Heere door met zijn recht. De Heere wil niet dat het bij een aanvankelijke schuldbelijdenis blijft, maar het moet in het leven van Adam tot een volledige schuldbekentenis komen. Reken maar dat ze dat straks gaan inleven als ze verzonden worden uit de Hof van Eden. En daar rondzwerven op deze aarde. Gemeente, was het in uw leven al gekomen tot zo'n aanvankelijke schuldbekentenis? Ik heb het gedaan. Niet alleen de gevolgen van de zonde, ja, natuurlijk, daar heeft iedereen last van. Maar de zonde zelf, heb u daar al last van gekregen? Gij zijt die man, gij zijt die vrouw, jij bent die jongen, jij bent dat meisje. De Heere zoekt hem op, waarom? Vanwege dat eeuwige verbond. Waar Adam nog niet van weet, maar wat de Heere hem bekend gaat maken, onze derde gedachte, de openbaring van het genadeverbond. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 38. En daarvan de versen 1, 3 en 22. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijde in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. We noemden nu Psalm 38, de versen 1, 3 en 22. Onze derde gedachte, de openbaring van het genadeverbond. O jongens en meisjes in gedachten, dan zien wij Adam daar staan. Achter die vijgenboombladeren, hij staat te beven voor Gods aangezicht. De Heere weet alles. De Heere weet werkelijk alles. Dat blijkt uit de vragen die de Heere aan hem stelt. En dan heeft Adam na die belijdenis, ik heb gegeten, heeft hij niet anders te verwachten dan dat hij dood ter aarde zou neervallen. Want de Heere had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En wat schrijft Guido de Bray? En heeft hem getroost. Dat is wat. Over de goedheid van God gesproken. En heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven. Dit artikel zal vooral gericht zijn tegen de dopers. Dat zijn mensen die leren dat God onder het Oude Testament aan zijn kinderen alleen maar belofte heeft gegeven over het tijdelijke leven. De gelovigen in het Oude Testament, die zouden helemaal nog geen weet gehad hebben van het heil in Christus. En daarom zeggen die doperse mensen ook uit het Oude Testament, dat heeft voor ons afgedaan, dat is voor ons niet meer van toepassing. Heeft voor ons geen betekenis meer, het is het Nieuwe Testament. Nou nee, het is het Oude Testament ook. Want hier is de eerste belofte van het genadeverbond. Adam en Eva, die wisten wel degelijk van de Heere Jezus Christus, belovende hem zijn zoon te geven. Dat wist Adam niet. Het werkverbond verbroken en het genadeverbond, dat kende die niet. En in de weg van schuld belijden, ja, gaat de Heere dat genadeverbond openleggen. Wat hij van eeuwigheid al heeft opgericht met de Heere Jezus Christus in het verbond der verlossing. Wat een wonder. Dat is de troost die Adam en Eva mogen krijgen. Belovende zijn zoon te geven. Die komen zou, die worden zou uit een vrouw, Galaten 4. Uit een vrouw, uit Eva, uit het geslacht van Eva, komt de Heere Jezus in de menselijke natuur. Hij wil de mens worden. Om de zonde van Adam en Eva en al degenen die in dat genadeverbond besloten liggen, krachtens de eeuwige verkiezing, vrij te maken van de schuld van de zonde en ook van die vuile smet van de zonde, belovende hem zijn zoon te geven om de kop van de slang te vermorzelen. Genesis 3, vers 15, de moederbelofte. Waarom is dat een moederbelofte? Omdat dat de moeder is van alle andere beloften die in de Bijbel staan. Het is de eerste belofte van het genadeverbond, waar al de beloften uit van het genadeverbond uit voortkomen. Laten we opnieuw luisteren naar Genesis 3. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Ik zal. Niet jij moet. Nee, het genadeverbond. Ja, daar heb je het weer. Mensen maken allemaal van het genadeverbond een werkverbond. Jij moet geloven. Jij moet dit. Jij moet dat. En nee, weet je wat het genadeverbond is? Het genadeverbond zegt, ik zal. Ik zal. Dat ligt vast in God. Het genadeverbond heeft geen voorwaardelijke belofte, maar onvoorwaardelijke belofte die ons zeggen wat God doet. Daarom is dat genadeverbond vast. Daarom is het genadeverbond onverbrekelijk. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, en deze vrouw. tussen u, duivel, en deze vrouw. Er was vriendschap gekomen, jongens en meisjes. Vriendschap tussen de duivel en Eva. Dat mocht niet. Er mag geen vriendschap zijn met de duivel. Er mag geen vriendschap zijn met de wereld. Er mag geen vriendschap zijn met de zonde. En nu kan Eva zich nooit meer aan de duivel ontworstelen. Maar de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. Ja, wij moeten de duivel de oorlog verklaren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij mogen geen vrienden zijn van de duivel. Alleen het probleem is, als wij het doen, dan komt het altijd weer op een wapenstilstand. Of we gaan altijd weer vredesonderhandelingen sluiten. Maar als God vijandschap zet, gemeente, dan breekt de oorlog uit. Kent u dat? Anders ben je nog onbekeerd. Als je die geestelijke strijd niet kent, met die driehoofdige vijand, dan is er nog geen vijandschap. Dan is er vriendschap en ben je dus onbekeerd. En dan mag je wel smeken of de Heere wil geven dat die strijd in ons leven mag gaan plaatsvinden. Vijandschap tussen u, Satan, en deze vrouw. Opmerkelijk dat die moederbelofte eigenlijk tegen de duivel is uitgesproken. Maar wat nou een oordeel is voor de duivel, dat is een troost voor Adam en Eva. Die hebben erbij gestaan, die hebben het gehoord. En dat is ook in het hart van Adam gekomen, want straks dan zegt hij tegen zijn vrouw, je naam zal zijn Eva. Dat betekent moeder aller levenden. Hij mag geloven dat uit Eva dat zaad zal komen, wat de Heere beloofd heeft. Hij is getroost. Hij is getroost. Hij mag zien, uitzien naar die komende verlosser. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Het zaad van de duivel, wie is dat? Dat zijn wij. Als we nog onbekeerd zijn. Ja, maar wij zijn kerkmensen. Ja. Maar ja, dat waren die Joodse mensen ook in Johannes 8. En weet je wat de Heere zegt tegen die mensen? Gij zijt uit uw vader den duivel. Weet u wat Johannes tegen de mensen zei, tegen die godsdienstige mensen? Adderen gebroedsel. Weet je wat de Heere Jezus zegt tegen de Farizeeën? Adderen gebroedsel, dat zijn we. Zo erg is het met ons. Wij zijn het zaad van de duivel. Het onkruid wat die boze mens zaait. Als de Heere niet tussen beiden komt, gemeente, komen er nooit goede vruchten. Maar er is een genadeverbond. En in de weg van dat verbond zoekt de Heere gevallen mensen, kinderen op. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zaad van de vrouw, wie is dat? Dat is de Heere Jezus. En wat komt de Heere Jezus doen? Wel, hij komt om de kop van de Satan te vermorzelen. Nou, één ding weet ik zeker. Als je de kop van een slang vermorzelt, dan kan die slang die kan nog wel een poosje roeren met de staart misschien. Maar die slang die is ten dode opgeschreven. Want uit die kop, daar komt alles voort. En nu zal de Heere Jezus komen om de kop van de slang te verbrijzelen. En die is verbrijzeld. Hoe heeft de Heere Jezus dat gedaan? Door zichzelf te geven aan het kruis. Door de straf op zich te nemen. Kerstfeest is niet zo romantisch, nee. De Heere Jezus komt naar deze aarde om te lijden, om te sterven, om gekruisigd te worden. De strijd kan maar op één manier gewonnen worden. En dat is als aan Gods recht genoeg gedaan zal worden. Anders is er geen verlossing. De Heere Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld toen hij het uitriep, het is volbracht. Maar die slang, die heeft de verzenen van de Heere Jezus vermorzeld. Beeldspraak natuurlijk. Die hele moederbelofte is beeldspraak. Je versenen, dat zijn je hielen. En als je hielen vermorzeld zijn, kun je niet meer lopen. Zijn er momenten geweest, jongens en meisjes, dat de Heer niet meer lopen kon? Ja, in de hof van Gethsemane. Daar heeft hij niet gelopen, maar gekropen. De vorst der duisternis heeft zijn versenen vermorzeld. Aan het kruis, daar kon de Heer Jezus niet meer lopen, daar heeft hij gehangen. De vorst der duisternis heeft zijn versenen vermorzeld, maar hij heeft zijn kop vermorzeld. En zo zijn Adam en Eva uit het paradijs verzonden. Wel getroost, uitziende naar hem die komen zou. Wat hebben ze dan uitgekeken? En ik geloof vast en zeker, toen Eva van Kain in verwachting was en dat kind geboren werd, toen dacht ze, dit is het beloofde zaad. En dat beloofde zaad, dat was het niet, want hij sloeg zijn broer dood. Dat was de Messias niet. Wat hebben zij de gevolgen van de zonde al dieper en dieper moeten inleven? Wat hebben ze het recht van God al meer en meer moeten leren billijken? Om uit te zien naar die verlosser die komen zou, het beloofde zaad. En gemeente, wij weten, hij is gekomen. Hij is gekomen. Maar hoe krijgt iemand nou de troost van dat genadeverbond? In deze weg. Kijk maar naar die bekering van Adam en Eva. Dat heeft God gedaan. Dus als mensen vragen hoe bekeert God een mens, lees Genesis 3. Herlees Genesis 3. Hoe de Heere die beide mensen gebracht heeft tot de adventsverwachting. En als er zo'n verwachting mag zijn, dan vind je geen rust. Tot die verwachting is vervuld. Dat hebben ze ook door het geloof vast en zeker mogen zien. Dan vind je geen rust tot die belofte is vervuld. En wat wordt dat wonder dan alleen maar groter. Dat de Heere zulke zondaren nog zalig wil maken. Zijn goedheid. Zijn rechtvaardigheid. Het komt allemaal bijeen in het kruis van Christus. Hoe zijn we ook alweer begonnen vanavond, gemeente? Met dat gedichtje, ik zal het nog een keer zeggen. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, hier straalt genadige verschoning. Daar wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede, met een kus van het recht gegroet. Daar spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer. Van hemels boog, wat ligt er veel in het kind van Bethlehem. Amen.